Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël.
Shalom luisteraars, welkom bij Frontline Israël. Fijn dat u weer luistert. Goedemorgen Yair en Karen, we hebben weer een gesprek met jullie. Fijn dat jullie er weer zijn.
Shalom, shalom, hallo.
In deze periode van veel hectiek, maar ook van omertelling, is het fijn om met jullie te praten. En misschien kunnen we starten met de omertelling waar we nu in zitten. Ik heb ooit van een rabbijn geleerd dat de omertelling, dat is de telling van Pesach tot en met Shavuot, dus het Pinksterfeest in het christendom, dat God je daar in ieder persoonlijk één ding gaat geven, waarin je je mag uitstrekken naar datgene wat God je gaat geven voor dat jaar. Dus dat vond ik zelf wel heel bijzonder. Ik moest daar gisteren aan denken. Maar ja. Jullie hebben vast nog wel iets daaraan toe te voegen over de omertelling.
Ja, nou, het is wat je zegt. Het is een telling tussen Pesach en Shavuot. Het is een periode van 49 dagen. De vraag is alleen wanneer begint die telling? Daar is nogal discussie over. Blijkbaar was dat vroeger ook al in de tijd van de tempel tussen Sadduceeën en Farizeeën. Nou even, wat is een omer? Omer is een maateenheid van gerst. Dat werd dan als het soort offer, dankoffer, gebracht in de tempeltijd. En er staat in Leviticus heel duidelijk dat we daags na de Shabbat van Pesach zullen tellen 49 dagen. En dat is op zich opmerkelijk, want als je de feesten van Israël, de Moadim, eigenlijk zijn het de vastgezette tijden van de Heere God bekijkt in Leviticus 23, dan staat er heel duidelijk wanneer een Moed plaatsvindt. Op de eerste van die in die maand, op de tiende van die, de vijftiende. Maar bij het wekenfeest, Shavuot, staat dat niet. Dan moet dus geteld worden. En dat geeft dus te denken van, nou, waarschijnlijk valt die dag dus steeds op een ander moment in het jaar. Hè? Je hebt ook schrikkeljaren, noem maar op. Nou, in ieder geval, de zin daags na de Shabbat werd vroeger in de tempeltijd uitgelegd als de dag na de zaterdag, dus de zondag. Vanaf de zondag tellen 49 dagen, dan kom je altijd weer op een zondag dat het wekenfeest gevierd werd. Maar stel, zoals nu bijvoorbeeld ook Pesach op een woensdag valt, en dan lezen ze daags naar de Shabbat, zeggen ja, maar Pesach is ook een Shabbat. Dus beginnen we dus na de dag van Pesach met tellen. En dat is eigenlijk de gangbare telling geworden, al eeuwen, waardoor dus het Shavuotfeest standaard altijd op de zesde van de derde maand valt. Dus ja, waarvoor zou je dan eigenlijk tellen? Dus ook Messiaans Jodendom, die dit jaar dus niet vanaf de 24ste april de omer gaat tellen, maar vanaf zondag de 28ste, vorige week zondag, dat is de daags na de Shabbat. En dan heb je dus zeven weken en dan is het het officiële Pinksterfeest. Ik denk dat dat wel toch wel iets heel erg sterks in zit in deze manier van denken. En dat het dus ook specifiek op de eerste dag van de week valt. Het is natuurlijk toch een dag met een gouden randje. Hè? Gods eersteling waarin hij het licht opriep. Dat is niet het licht van de zon, maar dat is hemzelf. Als de Messias ook op de eerste dag verscheen. En het wekenfeest heeft daar ook met eerstelingen iets mee te maken. En als we kijken naar Pesach en Shavuot, dan mogen we dat zien als één groot feest. Want er staat in Exodus 3 vers 12 dat God tegen Mozes zegt: ik zal jullie uitleiden uit Egypte, dat is Pesach, het bevrijdingsfeest, opdat jullie mij zullen dienen bij de berg. Dus de reden van de uittocht is niet dat Israël een vrijgezel zou worden, lekker gezellig. Nee, geen vrijgezel, ze zouden zich binden als een soort huwelijk tussen God en het volk bij de berg. En dat herdenken we dus met het wekenfeest, het ontvangst van de onderwijzing, wat als een soort geschreven document is, als een bevestiging van de liefde van God voor zijn volk. Met als bedoeling natuurlijk dat dat uitgedragen zal worden over heel de wereld. He, het moest niet alleen maar bij Israël blijven. Israël is Gods eersteling in die zin. Aan wie hij de woorden bekend heeft gemaakt. Super geschikt volk daarvoor. En van daaruit bedoeld om uit te dragen over de wereld. En dat is ook grotendeels gelukt natuurlijk. Hè. Iedereen heeft bijna wel een Bijbel in huis over de wereld. Ja, sommige landen niet, maar vooral natuurlijk de apostelen hebben daar ook heel erg aan meegewerkt. Maar hun voorouders stonden ook bij de berg. En dus het is heel mooi om uit te zien, te tellen naar dat wekenfeest. En ook wat jij zei, hè, dat we dan ook mogen vragen en mogen bedenken wat wil hij dat, wat we mogen gaan doen. Of wat specifiek onze taak zal mogen zijn dit jaar. Om daarover na te denken. Ja.
Ja, en ik denk ook deze tijd waar we nu in leven, in de moeilijke tijd waar Israël doorheen gaat, maar ook de rest van de wereld, dat we ervan over, vanuit mogen gaan. Dat God ook daar weer uit bevrijdt, maar niet omdat hij ons wil bevrijden, maar met name voor de relatie met ons en voor de ontmoeting met hem.
Ja.
Ik denk dat dat het belangrijkste is, waardoor we zo door zoveel moeite heen moeten, want blijkbaar hebben we moeite nodig om weer tot God te kunnen komen.
Ja. Kijk, en dat is natuurlijk ook met het Shavuot te tellen van hij daalde naar beneden. Hè? Dus dat is ook ontmoeting. Hij komt naar beneden, hij komt naar ons toe en dat is natuurlijk ook met het christelijke Shavuot, wat dan eigenlijk Pinkster is geworden, ook de geest van God die neerdaalde. Dus dat zijn zulke mooie vergelijkingen die op elkaar aansluiten. En het is zo jammer dat dat door de eeuwen heen, door de, met name de Rooms-Katholieke Kerk, uit elkaar getrokken is.
Zeker.
Dus ik hoop ook echt de luisteraars dat gaan zien, dat het bij elkaar hoorde. En dat de Messias Joshua ook Shavuot vierde en het Bijbelse Pesach vierde.
Ja.
Dat zijn de momenten waarop God ze heeft vastgesteld en niet de keizer van Rome.
Nee, en het is ook met de tellingen zo dat het gewoon mooi is om aan te sluiten. Pesach viel dit jaar niet samen met Pasen, terwijl de afgelopen jaren bijvoorbeeld wel. Ja, en die hele telling is natuurlijk toch heel anders in het Germaanse, de Germaanse telling dan in de Joodse telling.
Ja. Het is zo dat in de maanden of in de weken tussen Pesach en Shavuot zijn in het verleden toch ook, ook nare dingen gebeurd voor het Jodendom. En het is ook een beetje een semi-vaste tijd. Er wordt niet getrouwd tussen Pesach en Shavuot. Vieren ook eigenlijk geen feestjes. Die worden dan ook uitgesteld. Dat heeft te maken met vele vervolgingen die destijds plaatsvonden en een enorme ramp die de leerlingen van Rabbi Akiva in de tweede eeuw overkwam, waarbij echt duizenden, een soort coronaziekte, waar duizenden leerlingen stierven. Wonderlijk genoeg zegt de geschiedenis dat op de 33ste dag van de Omer die ziekte stopte. En daarom viert men vandaag de dag nog op de 33ste dag een soort feest, Lag BaOmer heet het, waarbij men dan wel mag trouwen.
Ja.
Maar maar ook valt bijvoorbeeld de dag van de herinnering van de Holocaust in deze periode.
Yom HaAtzmaut, hè?
Nee, Yom HaShoah.
Oh, tuurlijk.
En dat valt volgende week maandagavond, dinsdag, is het dan de 7e. Het is de 6e. De 6e wordt Yom HaShoah herdacht. Een week later, de 13e, is het dan herinnering van de gevallen soldaten. En die zal heel heftig zijn, zou ook onze dochter. Er zijn zoveel doden, ook terreurdoden worden herdacht. En een dag daarna, dat is dit jaar 14 mei, is dan Yom HaAtzmaut, zoals je zei. Dus dat valt ook in de omertijd.
Ja.
Maar hij zal heel erg rustig zijn dit jaar, Yom HaAtzmaut. Want heel veel mensen zijn zo in de stress, zo verdrietig. Het is geen makkelijke onafhankelijkheidsdag, denk ik.
Ja, het was in voorgaande jaren al zo dat heel veel mensen zeiden, waarom zouden we onafhankelijkheidsdag niet iets later vieren na de Yom HaShoah en na de herdenking van de gevallenen? Want je moet eigenlijk de ene dag ben je verdrietig en herdenk je. En dan de volgende dag moet je feest vieren, want het is onafhankelijkheidsdag.
Ja.
Het past zo niet bij elkaar.
Ja, dat heb je natuurlijk in Nederland ook. 4 mei, 5 mei.
Ja, 4 mei, 5 mei heb je net zo.
Ja.
Maar nu komt het allemaal weer zo dichtbij. Je kent gewoon niemand die niet iemand kent. die dood is, ontvoerd is. Dat soort dingen.
Ja, het is bizar hoe het leven soms werkt inderdaad, met dood en leven naast elkaar. Hè?
Ja.
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 Ja, dus ja, weet je, en als je even praktisch gaat kijken over dood en leven, deze week heb je eigenlijk een nieuwe soort term is binnengekomen, jihad-terrorisme. Dat wil zeggen dat dus buitenlanders komen hier om een aanslag te plegen. En dat is overigens niet helemaal nieuw, maar deze week was er dus ook een Turk die dus met een groepsreis hier naartoe kwam. En dan gaan ze veranderen in Jeruzalem, de oude stad. Want ik heb het idee dat heel veel Turken nog steeds denken dat is hun grondgebied. Weet je wel, net als ze het in 1917 moesten prijsgeven aan de Engelsen. Maar ze hadden nog die Ottomaanse droom ergens in hun achterhoofd. Dus Jeruzalem is van hen en wordt weer van hen of zoiets. Maar er was dus een van die Turkse toeristen had zich deze dag ziek gemeld van de week. En die stak dus gewoon van achteren een security guard in de oude stad neer.
Politieman.
En dit zie je ook allemaal. Ja. En dan was notabene een imam.
En
van achteren, zo vals. Je ziet dat dan. Ja, en die man raakte wel gewond, natuurlijk. Die aangevallen werd, maar die wisten dus toch nog uit te schakelen. Ja, en dan hoor je dus ook geen excuses van Turkse kant.
Nee,
en
zelfs allemaal.
Eerder gewoon, ja, kijk.
De dochter van Erdogan, die zei, geweldig gedaan, je bent echt een held.
Ik denk,
als je dat heldendom noemt, om iemand van achter aan te vallen, wat is dan heldendom?
Toeristen die binnenkomen kunnen dus ook rare dingen gaan doen. Ik hoop niet dat dat... Ja, wat me ook heel erg trof, dat was dus een Palestijn of Arabier, die was naar Auschwitz gegaan. Die had daar een filmpje gemaakt. En dan zie je dus dat hij bij die gedenkmomenten staat. En dan zegt hij van, ja, hier hoorden de Joden thuis. Dus de Joden die in Israël wonen, die moeten allemaal weer hierheen. En ze moeten naar de landen waar ze vandaan komen, maar ze moeten uit ons land. Het is toch vreselijk van, hier horen jullie thuis en hier komen jullie weer terug.
Bijzonder. Bijzonder vreemd om zo'n opmerking te maken ook.
Maar ja, dat is erbij. Ja.
Elke keer wordt er natuurlijk leugen op leugen gestapeld. Van de week was er een tekst wat ik las over recht en gerechtigheid. En toen dacht ik al, heer, wanneer komt de recht en gerechtigheid? Ook in waarheid, hè? Er is geen waarheid meer in media. En geen waarheid meer in hoe er gepraat wordt onderling. Ja.
Dus weet je, wat waarheid in het Hebreeuws is emet.
Mm-hmm.
En dat is de alef in de taf aan het end. En dat is eigenlijk ook een aanduiding voor wie God is. Hij is de eerste en hij is de laatste letter. Dus waarheid in het Hebreeuws is een persoon. God is waarheid.
Ja.
En hem is geen leugen. En dan, ja, we mogen ook daar toen uitzien dat hij gewoon de waarheid, zich als de waarheid openbaart ook. En dat de leugen gestopt wordt, want je wordt gewoon misselijk van de leugens die over Israël worden uitgestort. Ook in Amerika, op de universiteiten.
Ja.
En nou zal ook best wel vanuit links-Joodse kant een heleboel narigheid worden gezegd en gedaan en uitgevoerd. Maar hoe dan ook, weet je, het is een ernstige situatie, vind ik. Ook Amerika, en wat gaat er deze week gebeuren in Malmö, als daar dat songfestival plaatsvindt.
Ja, zeker.
En dat gaat de hele wereld waarschijnlijk zien. Palestijnse vlaggen en geschreeuw. En dat is voor hun een platform om de hele wereld kenbaar te maken hoe slecht Israël is.
Nou ja, het is zelfs zo dat in Nederland, in Amsterdam, mogen natuurlijk normaal 100.000 mensen naar de 4 mei herdenking. En nu mogen er maar 10.000 mensen op de Dam.
Ja, begreep ik. Ja.
Dus het wordt allemaal in paal en perk gesteld. En dat is allemaal onder het mom van de veiligheid, wat ik enerzijds heel goed snap. En aan de andere kant denk ik, ja, maar we moeten ons daar eigenlijk helemaal niet door laten knechten. We moeten helemaal niet een paal en perk te aanstellen. We moeten massaal juist opstaan tegen dit kwaad.
Ja, er wordt ook geen paal en perk gesteld aan de pro-Palestijnse betogers.
Nee.
Dat zie je in België ook, in Amerika ook. Dan komen de mensen om wel vreedzaam te protesteren voor Israël. En die zijn heel vreedzaam, die zingen liederen. En dat is gewoon alle rust. Maar die mogen er dus niet bij. Nee, want die pro-Palestijnen die moeten dus echt ruimte hebben, vinden ze dan. Dat vindt de politie dus.
Ja. Ja. Weet je, er was in Zuurhuis ter Veen, er was dus een bijeenkomst, ook een pro-Israël bijeenkomst, echt wel onder de mensen bij elkaar. En er kwamen dus ook anti-Israël demonstranten binnen. En wat, die werden natuurlijk weggehaald. Maar wat deed dus de groep die daar aanwezig was? Die begon, Venus, shalom, mijn lichaam. En klappen. En dat was zo gaaf. Ik weet nog dat Rabijn Jacobs, van Nederland, die schreef of zei van dat hij echt ontroerd was toen hij dat zag. Dus ik hoop ergens, stel dat inderdaad een Malmö dat geschreeuw komt, dat heel die zaal, Venus, shalom, mijn lichaam gaat zingen.
Ja, dat zou gaaf zijn inderdaad.
Of dat Edin Golan met haar Hurricane lied, wat eerst November Rain zou worden, maar dat mocht dan niet, dat was politiek beladen.
Ja, anderen mogen het wel.
Toch niet helemaal, aan de andere kant denk ik, joh, alsjeblieft blijf weg daar, wat zoek je daar ook bij dat wereldse gebeuren.
Ja, anyway. Dat denken wij inderdaad aan de ene kant ook, ja. Ik denk dat ook van, joh, blijf daar toch weg. Het is zo'n, het is ook echt zo'n wokefeestje eigenlijk al jaren. Maar aan de andere kant, zij brengt dan wel een stem uit voor Israël. En het lied gaat over 7 oktober. En met name de video op de achtergrond is heel erg mooi en heel erg ontroerend. Toen ik het zag, hield ik het gewoon haast niet droog.
Ja, het is heel mooi.
En het heet dan inderdaad Hurricane. Het gaat dus helemaal over 7 oktober. Van ja, en ze kan ontzettend goed zingen.
Nou.
Jongen, wat een zangeres, hè. Dus ja, ik heb toch wel iets van voorzichtige hoop. Van als ze dan toch gaat, laten we dan allemaal... ook al, we kijken nooit naar deze dingen. Of, nou, je kijkt er wel eens naar, het moet eerlijk zijn. Maar voor Israël en voor Nederland, weet je wel. Maar dan zou je zeggen van jongens, laten we allemaal haar... weet je, voor haar stemmen. Dat ze ook nog ergens hoog eindigt en misschien zelfs wel wint. Dat zal al die lui op hun neus doen kijken. Weet je, ik zag in... op een van die universiteitsterreinen in Amerika ook, daar lieten ze dus als documentatie voor die studenten die zo betogen, lieten ze die beelden zien van 7 oktober. En weet je, die studenten stonden allemaal te schreeuwen, leugens, leugens. Nou, je komt er gewoon niet meer doorheen. En dat zie je voor je ogen, wat die Gazanen doen. Het waren niet alleen de terroristen, er kwamen veel burgers mee om mee te verkrachten. Ik heb zelfs gehoord dat Gazaanse kinderen kwamen, om kleinere Joodse kinderen mee te voeren. Nou, het is gewoon echt verschrikkelijk geweest. Maar ze zien wat voor ogen is en ze geloven het nog niet. Ze zijn helemaal een rat voor ogen gedraaid.
Ja, totaal verblind. Het is wel heel, heel eng bijna hoe dat werkt. Het is een soort brainwash waar je niet meer uitkomt. En dat is psychologisch misschien te verklaren. Maar het is heel, heel angstaanjagend, vind ik.
Ja, ik vind het ook.
Maar ja, goed, hoe dat allemaal verder gaat lopen. Kijk, Israël heeft nog steeds niet de stappen gezet om Rafah binnen te vallen. Aan alle kanten wordt dat tegengehouden. We weten ook dat Sinwar heeft zich natuurlijk omringd met de nog in leven zijnde gegijzelden. Er zitten nog maar 20 in totaal. Vandaag werd ook weer bekend dat Dror Or omgekomen was. Ook een van men dacht toch een levende gegijzelde was. Dus weet je, die deal waar ze maar steeds over praten, die komt er gewoon niet. Want Sinwar zegt steeds, en al die lui zeggen, ja, Israël moet gewoon definitief stoppen met oorlog voeren tegen ons. Ja, dat gaan we gewoon niet doen.
Nee.
Hamas moet daar weg. Kijk, als Hamas zegt, wij trekken weg, we gaan naar Qatar met z'n allen of zo. Of we gaan naar Madagaskar, weet ik veel. Oké, dan stopt het natuurlijk. Maar...
laten we blijven bidden dat het. Ja, laten we toch wel blijven bidden dat de mensen die nog in leven zijn, toch bevrijd gaan worden. Dat die er nog uit kunnen komen.
Ja, vage hoop.
Maar dat toch denk ik dat het belangrijk is om er wel voor te bidden. En,
zeker.
Ja, zeker.
Weet je het ook, hier intern, de situatie is. Is dit een. Tot een kookpunt komt dat, weet je wel. De familie van de gegijzelden willen dat er actie genomen wordt. En die zullen, als alle gegijzelden dood zijn, natuurlijk nooit de regering kunnen vergeven of de verantwoordelijken kunnen vergeven dat hun geliefden uitgemergeld gestorven zijn, gemarteld zijn, omdat Israël niet bereid was tot een deal. En daar heb je dus enorme discussies in de samenleving over.
Maar ja, Israël is wel bereid tot een deal. Israël heeft steeds dingen voorgesteld tot het absurde toe. Voor duizend of duizenden terroristen en criminelen tegen 30 of 40 gegijzelden. Maar het is Hamas die steeds nee zegt.
Nou, ik moet zeggen, ik denk ook dat het goed is dat we voor Netanjahu blijven bidden. Ik weet nog in de jaren 70 met Golda Meir gebeurde in feite hetzelfde, hè?
Precies.
En toen die kibbutzen uitgemoord werden, ik weet even niet meer hoe die kibbutz heette. En toen kreeg zij daar de volle lading van, waardoor ze af moest treden of afgetreden is.
Ja.
En ik heb een beetje het gevoel dat het met Netanjahu op deze manier ook gaat gebeuren uiteindelijk. Ja. Maar laten we vooral voor hem bidden en hem zegenen. En dat hij de kracht mag vinden om het ook bij zijn schepper te zoeken.
Ja, een vriendin van mij zei van laten we bidden voor een diamanten voorhoofd voor hem. Want er is geen man waar meer op afkomt in deze wereld dan Netanjahu. Hij is het boegbeeld. En hij krijgt al die leugens en haat en al die ellende over zich heen.
Ook Ben Gvir,
maar maar Netanjahu is het boegbeeld. En hij, ook Gans en ook Galant. Ze krijgen zoveel bagger over zich heen.
Ja.
Dat kun je als mens niet aan. Dus inderdaad mogen we wel bidden. Kijk, er zijn ontzettende fouten gemaakt. Dat is gewoon overduidelijk. Daarom zitten we hierin. Maar laat ze alsjeblieft hun werk afmaken.
Mm-hmm.
Dat ze het ook inderdaad kunnen. Want je moet het maar aankunnen. En dan, er was even reces. Netanjahu ging even een weekend met zijn vrouw ergens heen na een half jaar. Nou, hoe die afgeslacht is daarop. Maar mensen moeten wel beseffen dat zij 's avonds in bed liggen.
Precies.
Maar Netanjahu niet. Die ligt niet in bed 's avonds. Die gaat maar door en door en door. He, als die man 2 of 3 uur per nacht slaapt, is het veel. Zo is het gewoon. En dan wordt hem dit ook nog niet gegund. Om even terug te stappen, op te laden, 40 uur maar. En dan denk je, jongens, wat zijn we ver heen als land. Wat zijn we ver heen. Wat een diepe kloof is hier. En het is diep triest.
Ja, we hebben allemaal Gods genade nodig. En ik denk, het Joodse volk misschien nog wel meer. Ja.
Ja.
Hoeveelste dag is het nu?
210.
210, denk ik, ja.
Ja, dus we hebben Psalm 60.
Ja.
Even kijken, ik ben hem even aan het opzoeken. Ik ben schoor.
Zal ik hem lezen anders? Of je eer mag ook.
Ja, dat is ook goed hoor. Ja, eer maakt niet uit, maar het gaat op zich wel. Het gaat beter dan vanmorgen. Ik was aan het bidden en ik fluisterde half tegen God. Ik denk, nou, misschien is dat ook wel eens goed.
Dat hoort hij ook hoor.
Ik heb gisteravond lesgegeven over Parasha Acharemot, Yom Kippur. En dat is zo verschrikkelijk diep, hè. En ik heb gewoon al de hele tijd ermee bezig geweest. En al biddend en steeds die hoofdstukken lezend. Want als je dat steeds doet, dan eigenlijk alles wat je op de dag beleeft. Of niet alles, maar dan trek je dat soms ook in het perspectief van wat je gelezen hebt. Weet
ja,
je?
Zeker.
En op de een of andere manier kwam ik er ook achter van, ja, God is ook echt een verterend vuur. Dat is één van zijn hoedanigheden. Hè? En hij zegt ook tegen Mozes, tegen Mosje, van zeg tegen Aaron dat hij maar 1 keer per jaar in mijn heiligdom mag komen. Want ik woon daar, mijn wolk woont daar. Hè? Ik woon daar eigenlijk als wolk op dat verzoendeksel. Dat is heel mooi, het verzoendeksel. Is, als je het naar het Engels vertaalt, is het de mercy seat, de genadestoel.
Ja.
Ik vind dat zo mooi. Maar God woont dus als rookwolk, of in een rookwolk, of als vuurkolom, of hoe je het ook maar wil zien. Hè, dat wordt een beetje door elkaar gebruikt, als het ware. Woont hij daar in het Heilige der Heiligen? Hij laat zich daar heel vaak zien. En dan krijg je dus de rook van het brandoffer. En dat kwam echt zo bij me. Ik denk, jongens, dat rook van het brandoffer. Als je het zondoffer hebt gebracht, dat is het bloed. En dan breng je daarna het brandoffer. Er worden overigens maar 5 offers gebracht in feite op Yom Kippur. Waarvan 1 dus de weggaande bok is. Die naar Azazel, de zondebok. De andere 4, 2 zijn zondoffers. Daar wordt alleen bloed van gegeven. En de andere 2 zijn brandoffers. Daar wordt er rook van gegeven. Maar ik denk dan, die rook, die vermengt zich met God zelf. Want hij is ook rook. En als je dat dus, ja, en de rook. Want hij is die vuurkolom en daar komt rook vanaf.
Mm-hmm.
Dus als je dat rook, die rook van dat brandoffer ziet vermengen met God zelf, met de rook van God zelf, dat kan nooit meer uit elkaar. En dat is verzoening.
Ja.
En dan denk je, joh, Ik ben er zo enthousiast over. Ik denk, lieve help, wat is dit mooi. Ik had het nog nooit zo gezien. En het kwam gewoon tot me op de een of andere manier. En ik denk, lieve help, wat is dit mooi. We kunnen niet meer los van hem, als het ware. Ik vind het ook heel opvallend dat met Yom Kippur wordt het dus maar 5. Die belangrijke dag in het jaar, maar 5 offers eigenlijk. Ja. Dat vind ik zo apart. Moet je nagaan dat, hoe belangrijk die 5 waren. En als we dan doorkijken naar de geschiedenis. Zijn offer, zijn eigen offer als offerenlam. Zijn bloed, hoe belangrijk dat is.
Ja.
Het is heel bijzonder. Het is net het speerpunt eigenlijk door de geschiedenis heen. Wat naar hem wijst.
Ja,
aan het kruis. Goed, sorry. Ik zat even
om. Nee, dat is heel mooi. Prachtig wat je zegt. Oké, Psalm 60.
Een gouden kleinood van David tot lering. Voor de opperzangmeester op Shushan Edut. Als hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba en Joab wederkwam en de Edomieten sloeg in het Zoutdal, 12.000. O God, gij had ons verstoten, gij had ons gescheurd, gij zijt toornig geweest, keer weder tot ons. Gij hebt het land geschud. Gij hebt het gespleten, genees en breuken, want het wankelt, wat actueel. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Maar nu hebt gij degene die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid. Opdat uw beminden zouden worden bevrijd. Geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Die zal ik van vreugde opspringen. Ik zal Sichem delen en het land van Sukkot zal ik afmeten. En Gilead is mijne en Manasse is mijne. En Ephraim is de sterkte van mijn hoofd en Juda is mijn wetgever. En Moab is mijn waspot. Op Edom zal ik mijn schoen werpen. Juich over mij, o gij Palestina. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Zult gij het niet zijn, o God, die ons verstoten had en niet uittocht, o God... met onze heilkrachten, geef gij ons hulp uit de benauwdheid. Want des mensenheil is ijdelheid. In God zullen we kloeke daden doen. En hij zal onze wederpartij dus vertreden. Het kan niet actueel.
Nou echt hè, wat een bijzondere psalm.
Jongen, jongen. Ja. Net als Jesaja 54 en Ezekiel 22 en ja. Amos ja. 9, waar God ook zegt, ik ben zo boos op jullie. En toch zal ik jullie er weer bij trekken en weer herstellen.
Ja,
Steenberg.
Omwille van de relatie, omwille dat hij met ons relatie wil hebben, ja. Waar we het net ook al over hadden in het begin van de uitzending. Heel erg bedankt voor al jullie woorden en
graag gedaan.
Spreken jullie heel graag weer opnieuw.
Litroot.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Tot zover Frontline Israël, het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.